Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 115 en daarvan het eerste vers. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goede tieren heen. Al eer en roem gegeven. Waarom, o Heer, zou het heidendom met spat dan zeggen, waar is toch nu hun God, bij hen zo hoog verheven? We noemden nu Psalm 115 en daarvan het eerste vers. Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord, wat u beschreven vindt in de Handelingen der Apostelen, en daarvan het 17e hoofdstuk, de versen 16 tot en met 34. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En vervolgens Handelingen 17, de versen 16 tot en met 34. En terwijl Paulus hen te Athene verwachtte, werd zijn geest in hem ontstoken, ziende dat de stad zozeer afgodisch was. Hij handelde dan in de synagoge met de Joden en met degenen die godsdienstig waren, en op de markt alle dag met degenen die hem voorkwamen. En sommigen van de Epicureïsche en Stoïsche filosofen streden met hem. En sommigen zeiden, wat wil toch deze klapper zeggen? Maar anderen zeiden, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. En zij namen hem en brachten hem op de plaats genaamd Areopagus, zeggende, kunnen wij niet weten welke deze nieuwe leer is waarvan gij spreekt? Want gij brengt enige vreemde dingen voor onze oren. Wij willen dan weten wat toch dit zijn wil. Die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. En Paulus, staande in het midden van de plaats genaamd Areopagus, zeide, gij mannen van Athene, ik bemerk dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt, want de stad doorgaande en aanschouwende uw heiligdommen heb ik ook een altaar gevonden, op het welk een opschrift stond, den onbekende God. Deze dan, die gij niet kennende dient, verkondig ik u lieden. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is, deze zijnde een Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt, en wordt ook van mensenhanden niet gediend als iets behoevende, alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft, en heeft uit eenen bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning, opdat zij den Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet ver is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons, en zijn wij, gelijk ook enigen van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Wij dan zijn de Gods geslacht, moeten niet menen dat de Godheid goud of zilver of steen gelijk is, welke door menselijke kunst en bedenking gesneden zijn. God dan de tijden der onwetendheid overgezien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Daarom dat hij een dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een man, die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Als zij nu van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmede, en sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Doch sommige mannen hingen hem aan en geloofden, onder welke was ook Dionysius de Areopagiet, en een vrouw met name Damaris en anderen met dezelfde. Tot zover.
We willen uit Psalm 106 het 11e vers zingen. Ze maakte zich de Heere ten spot een kalf bij Horeb tot een god waarvoor ze zich eerbiedig bogen. Een os die gras eet op het veld. Een beeld, o gruwel in Gods ogen, werd toen aan hem gelijkgesteld. Psalm 106, vers 11. Gemeente, wij moeten niet denken dat de godheid goud of zilver of steen gelijk is. Dat door mensenhanden is gemaakt. Wat is het toch nodig om God recht te leren kennen? Dat is het eerste gebod. Om naast hem geen andere goden te dienen. Die rechte kennis is ook zo nodig. Om hem te dienen. In geest en in waarheid. Paulus gaat Athene door. Vele afgoden. Een altaar voor een onbekende God, stel u voor dat ze iemand zouden vergeten. En daar gaat Paulus God verkondigen. Hij gaat God prediken. Hij gaat zeggen wie God is. De schepper van de hemel en de aarde. De schepper van ons mensen. Hij is het die de plaats van onze woning bepaalt. Heel opmerkelijk dat Paulus dat hier zegt. Zo in Athene. God heeft de plaats van onze woning bepaald. Dan gaat Paulus verder. Dan zegt hij, nu heeft de Heere ons zo onze plek gegeven. Deze wereld gegeven die hij geschapen heeft. En waarom nu dat alles? Heel eenvoudig. Opdat we hem zouden zoeken. Hem zoeken. Het tweede, opdat we ons tot hem zouden bekeren. En waarom dan toch, Paulus? Wel, zegt hij, God heeft een dag gesteld waarop hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal richten. En dat doet hij door een man die hij daartoe geordineerd heeft, die hij uit de doden heeft opgewekt. Paulus predikt de enige en de waarachtige God en Jezus Christus, dien hij gezonden heeft. En dan zegt hij, deze Christus is dood geweest en is weder levend geworden. God heeft hem uit de doden opgewekt. Waarom heeft God dat gedaan? Hij is overgeleverd om de zonde van al de zijnen. Hij is opgewekt tot hun rechtvaardigmaking, opdat zondaren zijn gerechtigheid deelachtig zouden worden, opdat zondaren zouden worden opgewekt tot een nieuw leven. En opdat er een volk zou zijn, wat in de opstanding van Christus een zeker pand zou hebben van hun zalige opstanding. Die komt, die is aanstaande voor de ganse kerk. Een zalige opstanding, de jongste dag. Dan worden ze de Heere tegemoet gevoerd in de lucht, om altijd bij de Heere te wezen, om hem altijd tot in der eeuwen eeuwigheid te dienen, in zijn tempel. Dan mankeert daar niets meer aan, dan ligt er niets meer tussen, dan is er nooit geen afgoderij meer, dan is er nooit geen beeldendienst meer. Daar wordt God tot in der eeuwen eeuwigheid recht, gekend, gediend, bemind, verheerlijkt, geprezen, van nu aan tot in der eeuwen eeuwigheid. Verkondigd. Paulus sprak het woord. Dat is de dienst waardoor God zijn christenen wil onderwijzen. Dat is het middel waardoor God zijn koninkrijk uitbreidt. Daar in Athene waren er door die eenvoudige verkondiging van Peter, van Paulus, die tot het geloof kwamen, zo eindigt dat hoofdstuk. En sommige mannen hingen hem aan en geloofden. Is de vrucht al van de prediking in uw leven? Zeg nu eens eerlijk, hoe lang zit u er al onder? Onder de verkondiging van het woord. Zo breidt God zijn koninkrijk uit. Zo spijzigt hij de zielen van zijn gunstgenoot. Heel eenvoudig. Door de levende verkondiging van zijn woord. En nu is die levende verkondiging gelukkig niet afhankelijk van mij. Ik zou me geen raad weten. Hoewel sommigen van u dat misschien wel graag zouden willen. Want als de prediking niet levendig genoeg is in onze waarneming, dan ligt mijn onbekeerd blijven eigenlijk wel een beetje aan de prediker. Eigenlijk wel een beetje aan de dominee. En eigenlijk wel een beetje aan de ouderling. En eigenlijk wel een beetje aan de kategeet. En eigenlijk wel een beetje. Zo ben ik vaak bezig. Maar de levende verkondiging van het woord, die maakt u, mijn hoorder. En daar bent u verantwoordelijk voor. En daar gaan we het vanavond over hebben. Ik zou wel eens willen weten hoe we nu op onze knieën hebben gelegen. Om 5:30. Om de levende God te smeken. Om de levende verkondiging van zijn woord. En als dat nu niet gebeurt, gemeent, dan moet u het mij niet toerekenen dat het er dan ook niet is. Begrijpt u? Het is een gezegende wisselwerking. Dat hebt u vanmiddag gehoord. Toen alle vaten vol waren, stond de olie stil. En als er nu maar genoeg lege vaten zijn, maar ik ben wel eens bang dat dat de haper een beetje is in onze tijd. We weten het allemaal zo goed. En we hebben allemaal een potje eigenwillige godsdienst waarmee we ons in leven houden. Maar waar is nu dat lege vat? U moet smeken, gemeente, om ontdekking, ontgronding, ontlediging, ontkrachting, ontbloting. Dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat u anders naar de kerk gaat en zegt, Heere, mag er nu eens een wonder gebeuren in de kerk, want ik weet het niet meer. Ik bezwijk onder alles, Heere, want het is allemaal maar voor hem ben ik bang. Maar als dat nu mijn schuld wordt en ik gevoel dat het de Allerhoogste behaagt door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven, dan hang ik de prediker aan. Nee, niet om Paulus, maar om het woord van de levende God dat hij bracht. Begrijpt u? Zullen we gaan naar ons tweede gebod? Vraag en antwoord 96, 97 en 98 van zondag 35 van onze Heidelberger. Wat eist God in het tweede gebod? Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren dan hij zijn woord bevolen heeft. Mag men dan ganselijk geen beelden maken? God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Maar de schepselen, al is het dat zij afgebeeld mogen worden, zo ver biedt toch God hun beeldenis te maken en te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Zou men dan de beelden in de kerken als boeken van de leken niet mogen dulden? Nee, we moeten niet wijzer zijn dan God, dat is mijn eigen wijsheid. Wij moeten niet wijzer zijn dan God, de welke zijn christenen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord wel onderwezen hebben. Het gaat vanavond over de ware godsdienst. En de ware godsdienst, gemeente, buigt voor geen beeld. Luistert naar het gebod. Brengt onder het woord. De ware godsdienst buigt voor geen beeld. Dat wij God in geenerlei wijze afbeelden of op een andere wijze vereren dan hij zijn woord bevolen heeft. Luistert naar het gebod. God kan en mag in geenerlei wijze afgebeeld worden. Staat er zo duidelijk en we letten ook op de tekst van het tweede gebod in onze tweede gedachte. Brengt onder het woord. God wil dat zijn christenen door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen worden. Gemeente, het eerste gebod zegt ons wie wij moeten dienen. Dat is de enige en de waarachte. Gemeente, u staat alle in betrekking tot die God. Onthoud dat. U zit hier met uw lichaam en uw ziel. U reist daarmee naar de eeuwigheid, want God schiep u. En u bent op deze aarde geboren geworden. Het is alles Gods regering, besturing, voorzienigheid. De schepper van hemel en aarde, die van eeuwigheid tot eeuwigheid God is, met wie we alle in rekening staan. Niet één uitgezonderd gemeente, nee, niet één. Het is die God die we alle gaan ontmoeten. En dat zal zo lang niet meer duren. Het tweede gebod zegt ons hoe wij hem moeten dienen. Hoe moet dat nu? In ieder geval niet door stomme beelden. Die niet kunnen zien, niet kunnen horen, niet kunnen eten, niet kunnen proeven, niet kunnen smaken. God wil geen vormen dienst. God wil een geestelijke dienst. God is een geest. Die hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest. En in waarheid. Dat is een zaak voor een eenvoudige eredienst. Zoals wij die mogen hebben. Dat is een zaak voor de binnenkamer. Dat is een zaak ook voor onze scholen die we uit Gods hand hebben ontvangen. Om daar in alle eenvoud ons te buigen over het woord. Daar gaat de Bijbel open en daar hebben wij Bijbelse les en daar hebben wij godsdienst. En dan past ons eerbied en diep ons zag. Dan past ons een hartelijk onvoorwaardelijk buigen voor de Heere. God is een geest. Wij moeten luisteren naar zijn woord. Het gaat er in de eerste plaats om geen letterlijke beeldvorming te hebben van hout of van steen. Daardoor is God nooit af te beelden, daarmee is hij nooit te vergelijken. Bij wien dan zult gij God vergelijken, of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? Aaron, waartegen gezegd wordt, Mozes blijft zo lang op de berg, wat hem overkomen is, we weten het niet. Maar goden die voor ons aangezicht gaan, ontwerpt een gouden kalf, zet het op een voetstuk, daar staat het. Ze gaan zingen en dansen in rijen rondom dat gouden kalf. Nee, gemeente, ze willen helemaal geen andere God dienen. Ze zeggen, dit zijn uw goden, o Israël, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebben. Ze wilden God alleen maar dichterbij brengen. Ze wilden God zichtbaar maken. Ze wilden God tastbaar maken. En dan dienen ze God door middel van een gouden kalf. Waarmee ze hem dan vergelijken. U begrijpt dat dat strijdt tegen Gods natuur die geest is. En van eeuwigheid tot eeuwigheid God is die een ontoegankelijk licht bewoont. Het is een strijd met zijn natuur. Kinderen, jongens, meisjes thuis. Moesten ze nu werkelijk wel iets hebben wat ze konden zien, wat ze konden tasten, wat voor hen stond? Wat had Israël eigenlijk als ze daar staan rondom de Sinaï, als ze daar gelegerd zijn als Mozes op de berg is? Hadden de kinderen van Israël werkelijk niks? Ze hadden toch de Bijbel niet? Dat is waar. Ze hadden het woord van God niet beschreven. Het is waar. Ze missen toch wel veel. Het is waar. Wacht even. Wat had Israël eigenlijk? Daar hing elke dag de wolkolom. Het midden van het volk. Als een teken van Gods tegenwoordigheid. In de zoon van zijn eeuwige liefde. 'S Nachts werd het een vuurkolom. En God waakte over zijn volk. Ze konden helemaal niet zeggen dat ze niets van God zagen. De Heere gaf zelf de wolkolom en de vuurkolom. En die leidde hen, was bij hen, al de dagen dat ze in de woestijn waren. En dan gaan ze God uitbeelden door een gouden kalf. Is niet vreselijk? Wij moeten ook maar nooit afbeeldingen maken, jong en oud, van onze Heere Jezus Christus. Onwillekeurig gemeend, wanneer we een tekening van de Heere Jezus zouden willen maken, dan maken wij bepaalde ooguitdrukkingen, bepaalde gelaatsuitdrukkingen, en in het woord van God wordt ons niets van Christus' uiterlijke gestalte gemeld. Laten we het maar niet doen, er niet aan meedoen. Letterlijke beeldvorming van hout of steen. We gaan nu veel dichterbij komen, gemeente. De beeldvorming van God in en met onze gedachten. Zo vaak verkeerd, zo vaak veel te eenzijdig, zo vaak in strijd met het werkelijke beeld van God, de waarachtige, de gevallen mens, ik met mijn verduisterde verstand, ik gevallen zondaar, moet ik nu een beeld in mijn gedachten vormen van God en dan denken dat het zo is? Weet u welk beeld het dan wordt? Dan wordt het een beeld, gemeente, wat past bij mij. Een beeld wat ik maak. De gevallen mens maakt zich een beeld van God zoals het de mens uitkomt. Eenzijdig, verkeerd, zondig. Beelden van God die passen bij ons mensen, gevallen zondaren. En weet u wie wij daarin mee hebben? Er is een gevaarlijke beeldhouwer, heel actief, en die creëert zulke beelden van God die in strijd zijn met en echt niet beantwoorden aan de werkelijkheid van het wezen Gods. Het is dan vaak zo eenzijdig, gemeend. Dan hebben wij een beeld van God die hard, meedogenloos, streng, rechtvaardig is. Dan willen wij niet aan die God denken. Dan willen we maar los van die God leven. Dan proberen we uit handen van die God te blijven. Het gevolg is dat we ook maar niet meer bidden voor die God. Want o, onze God is een verterend vuur. Is helemaal waar. Maar als u niet verder nadenkt, dan is Satan er wel bij om u te helpen om dat verkeerde beeld van God te koesteren en dat u dan maar afscheid neemt van de Heere en zijn dienst. Een ander heeft een beeld van God en ziet alleen maar Gods barmhartigheid en Gods liefde en zijn genade en zijn langmoedigheid. En het is allemaal even lief en goed en zacht en goedertieren. En ik kan niet zeggen hoe lief God is. Ik kan niet zeggen hoe barmhartig God is. Ik kan niet zeggen hoe goedertieren hij is. Ik kan niet zeggen hoe langmoedig hij is. Ik kan niet zeggen hoe verdraagzaam hij is. Ik kan niet zeggen hoe traag tot toorn hij wel niet is. Maar God is niet alleen barmhartig. God is ook rechtvaardig. En daarom wil hij de zonde met tijdelijke en eeuwige straffen rechtvaardiglijk straffen. Niet vergeten, niet eenzijdig over God denken. Wij moeten schriftuurlijk van God denken. Het beeld van God, dat moet in mij hersteld worden. Het beeld van God kan ook in mij hersteld worden. Ik ben goed geschapen. Ik werd versierd met Gods deugdenbeeld. Ik had de ware kennis. Ik had de gerechtigheid. Ik bezat de heiligheid. Ik kende God, beminde God, diende God, verheerlijkte mezelf in God. Maar gemeend, of verlustigde mezelf in God bedoel ik. En dat beeld zijn wij nu kwijt. Dat is zo diep begrijpend. En daarom koester ik zoveel eenzijdige, verkeerde, zondige beelden van God. Maar nu kwam de Zoon God. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. En doordat hij nu naar deze aarde kwam, kom er zo op terug, en zijn middelaarsarbeid volkomen heeft volbracht, is het mogelijk dat het beeld Gods in zondaars hart wordt hersteld. Als God in mijn leven komt, gemeend, dan begint dat herstellende genadewerk. Dat begint zo heel eenvoudig met de rechte kennis van God, zijn algenoegzaamheid. En dan drukt God die deugd af in mijn ziel. En dan die, mag ik het zo zeggen, met alle eeuwige gesproken, God zorgt dat zo'n zondaar in evenwicht blijft. Dan ligt hij te bedelen om genade. Want God is heilig en rechtvaardig. En tegelijkertijd geeft God zulke goede gedachten van zichzelf in hun ziel, dat ze niet bezwijken. Dan beven ze voor de straf die rechtvaardig is. Tegelijkertijd voelen ze de drang in hun ziel om diezelfde God te smeken, om genade, om ontferming, om de openbaring van zijn liefde in de Zoon van zijn eeuwig welbehagen. Vat u, God gaat zijn deugden afdrukken in mijn ziel, opdat ik hem niet alleen recht zou kennen, maar opdat ik hem zou gaan dienen, zo hij het wil dat ik doe. Christus is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Wat betekent dat nu eigenlijk? Let nu eens goed op. Als Christus naar deze aarde komt, dan zien we dat de deugden Gods zo schoon samenkomen en zich in Christus verenigen. In de Zoon van Gods eeuwig welbehaag komen zijn heilige eigenschappen samen. In Christus zien we Gods eigenschappen schitteren, gemeente. De eigenschappen van zijn rechtvaardigheid. De eigenschappen van zijn heiligheid. Van zijn barmhartigheid. En van zijn heerlijkheid. Is echt waar. Hoe is dat dan eigenlijk gemeend? Ik ga inderdaad leren, buiten Christus is God een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En aan de andere zijde hoort op Gods tijd zo iemand werkelijk verklaren of wordt het in zijn ziel afgedrukt. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En u gaat God door zijn geest die deugden hoe langer, hoe meer afdrukken. En er wordt verstaan dat Gods wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Want hij is de waarachtige die nooit een van zijn woorden die hij gesproken heeft op de aarde zal laten vallen. De bezoldiging der zonde is de dood. Er moet volkomen betaald worden. En Gods deugden moeten worden opgeluisterd. Want die heb ik geschonden in mijn verbondshoofd Adam in het paradijs. En dan moet ik gaan leren hoe het nu mogelijk is dat God nu de deugd van zijn liefde, goedheid en barmhartigheid toch kan uitlaten aan een mens. Hoe kan dat nu eigenlijk? Gemeente, wat wordt dat toch een worsteling in het leven van zulke zielen. Hoe komen die nu eigenlijk samen? Ze liggen maar gebogen, gemeente, onder de eisen van Gods wet. Ze liggen maar gebogen onder Gods deugden en eigenschappen. En ze weten het, wanneer God met hen in terecht zou treden, gadeslaande hun ongerechtigheden, ze konden voor die God niet bestaan. Wanneer hij door zou trekken in zijn grote kracht, hij moest ze voor eeuwig van zijn aangezicht wegwerpen als met een mannelijke wegwerping. Dat is zo waar. En tegelijkertijd, gemeente, ach, hoe kan het nu toch allemaal? En hoe ziet God nu toch in gunst op de zijne neer? En daartoe moet Christus, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid, in de ziel worden verklaard. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en van waarheid. De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. En daar gaat de Zoon Gods als die hoogste profeet de zijne onderwijzen in de verborgen raad en wil Gods van hun verlossing. En gemeente, kijk, dan wordt de ziel ingeleid, dat het nu de Gode behaagd heeft, Christus te zenden, om aan het recht van zijn Vader volkomen genoeg te doen, opdat de middelaar Gods en der mensen zou betalen, tot de laatste kwadrantspenning toe, opdat hij Gods deugden heerlijk zou opluisteren, opdat hij zijn wet volkomen zou vervullen, opdat hij op de aarde het zou uitroepen. Ik heb u voor verheerlijkt op de aarde en ik heb volleindigd het werk dat gij mij gegeven hebt om te doen. Daartoe kwam de Christus der schriften en dan gaat hij zich aan het einde van zijn leven overgeven. Dan gaat hij buigen onder dat goddelijke heilige recht. Dan kruipt hij als een worm en geen man. Dan wordt zijn zweet als grote druppelen bloeds die op de aarde afliep. Dan is hij die in zware strijd zijnde, te ernstiger bidt, buigend onder het recht Gods, zoekt hij het aangezicht van zijn Vader. En dan komen die deugden van God samen in de Zoon van zijn eeuwige liefde, die zich overgeeft tot de dood des kruises, en die naar het rechtvaardig oordeel Gods de vloek aanvaardt en de kruisdood aanvaardt, en het oordeel aanvaardt opdat hij het oordeel zou gaan wegdragen voor een volk, wat maar niet weet hoe nu die deugden Gods samenkomen en de Zoon van zijn eeuwig welbehagen. En als dan de ziel naar Golgotha wordt geleid, dan zien ze daar Gods heilig recht. Dan zien ze daar dat God niet één woord op de aarde laat vallen van alle woorden die hij gesproken heeft. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Er moet aan Gods recht volkomen worden genoeg gedaan. En daar gaat Christus de drievoudige dood in die hij doorworstelt. Daar wordt het 3 uur duister. Daar sluit de hemel zich boven de zaligmaker. De aarde kon hem niet langer dragen, omdat hij aan het goddelijke recht volkomen genoeg moet doen. Maar als dan hij volkomen heeft, de straf volkomen heeft gedragen, wordt het weer licht. Gaat hij uitroepen, het is volbracht. Dan scheurt daar het voorhangsel van boven tot beneden. Dan ontmoeten de gerechtigheid en de waarheid elkander. Die gaan elkaar kussen. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van terecht gegroet, dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog en ziet gerechtigheid neer van s hemels boog. Christus gestorven, aan het recht van God genoeg gedaan, de prijs is betaald, de zonde is verzoend, de schuld is voldaan. Er is volkomen genoeg gedaan. Hoeft niets meer bij, kan niets meer bij, mag niets meer bij. Christus heeft het volbracht. En dan dat onbevattelijke wonder. Als nu dat door de ziel mag worden verstaan. Dat deed ik voor u. Daar gij anders onder dat heilige recht. Daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heb ik mijn lichaam aan het houden des kruises in de dood gegeven. Heb ik mijn bloed vergoten, opdat u zou delen in de eeuwige grondeloze liefde en barmhartigheden Gods, opdat u tot in der eeuwen eeuwigheid het onvergankelijke eeuwige leven zou mogen ontvangen. Gemeente, dan begint de kerk te roemen. De Heere is goed en recht. En hij zal de zondaars onderwijzen in de weg. Dan krijgt God, de drie enige, de eer. Omdat Christus Gods deugd op luisterde. Dan zijn die samengekomen. Vat u, hoe meer ik word ingeleid in de borgtochtelijke arbeid van de middelaar. Hoe meer ik dit tweede gebod ga verstaan, om God nu recht te dienen, en dat in de zoon van zijn eeuwige liefde, in hem kan het alleen maar, het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. De ware godsdienst luistert daarom naar het gebod. Ganselijk geen beelden maken, nee, Gods kan en mag zelf in geenerlei wijze worden afgebeeld. Maar de schepselen, zij mogen wel afgebeeld worden. Maar God verbiedt wel hun beeldenis te maken of die beeldenissen te hebben om die te vereren of God daardoor te dienen. Geen gesneden beeld. Drie terreinen zien we. Boven in de hemel. Geen beelden van de zon en de maan en de sterren en de vogels, om die te vereren of God daardoor te dienen. Geen beelden van hetgeen onder op de aarde is. Mensen, een stierkalf, zo ze de afgoden wel hadden. Geen beeld van hetgeen dat onder de aarde is. De Filistijnen hadden Dagon, die was half mens en half vis. Dus daarom de uitgebreidheid in dit tweede gebod. Geen beelden van God, geen beelden van schepselen, om God daardoor te vereren. Dat mag absoluut niet. Beelden maken mocht dus wel. We zien het kinderen, boven op de ark stonden twee engelen. Aan beide zijden van de ark. Naar elkaar toegebogen, met hun aangezichten, naar het deksel zo van de ark. En die twee engelen, die zwegen maar, en begrepen eigenlijk niet dat die vloekende werd zweeg. Maar die vloekende werd zweeg onder het bloed des verbonds. De koperen zeekinderen, die stond op kalveren. 12 stuks, 3 ziende naar het noorden, 3 naar het oosten, 3 naar het zuiden, 3 naar het westen. Kunstuitingen zijn dus op zich toegestaan, maar let wel, zolang ze maar dienen tot meer eer van God en tot beter verstaan van de schrift, van het woord, van de prediking. Maar dan moeten we wel heel voorzichtig zijn. U begrijpt het. Foto's van familie, van vrienden, we mogen ze hebben. Maar niet om die te vereren. of God daardoor te eren. Moeten voorzichtig zijn. Soms wordt er afgoderij bedreven. Met belangrijke ambtsdragers of knechten van God. Het gaat zo nauw uit. We gaan zo zien. Een jaloers God is God op zijn eer. God verbiedt dus hun beeldenis te hebben of te maken. Om daarmee afgoderij te bedrijven. Mozes, kinderen, maakte de koperen slang. Stelde die op een stang. Niet om God daardoor te dienen. Maar om voor het volk een beeld te hebben. Die koperen slang veroorzaakte de dood. Althans die vurige slangen. En dan dat merkwaardige. Dan moet Mozes zo'n koperen slang maken. En als ze daarop zien, worden ze genezen. Als ze daarop zien, dan worden ze bepaald bij de oorzaak. Die vurige slang beet. Die vurige slang beet hen om hun zonde. Is toch wat? Dus voordat ik genezen word, word ik eerst bij mijn zonde bepaald. Zullen we erop letten? Wil ik Christus op het kruis houden door het geloof aanschouwen, dan zal dat nooit zijn voordat ik iets heb geleerd. En dat is dit. Ik heb door mijn schuld zijn kroon gevlochten, zijn beker gevuld. Het waren niet de Joden, Heere Jezus, die u kruiste, nog die verraderlijk u togen voor het gericht, nog die smadelijk u spogen in het gezicht. Ik ben het. Ik heb het gedaan. Het is door mijn schuld. Ik heb gezondigd. Gedaan wat kwaad is in Gods oog. En daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw don is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dan wordt de heerlijkheid van de plaatsbekleding, het wonder van de borgtocht, door het geloof aanschouwd, begrijpt u. Maar als het volk van Israël afgoderij gaat bedrijven, met diezelfde koperen slang, wat doet Hiskia dan? De godvrezende koning Hiskia neemt die slang, verbrijzelt die slang, zegt dan nee, hust dan, voorwerp van koper, meer is niet, zegt Hiskia. Geef dat koper ding geen goddelijke eer. Begrijpt u? Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haat. Betekent dat nu eigenlijk? Ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God. Luister. God wordt een man van zijn volk genoemd. Mijn maker, zegt dat volk, is mijn man. Heere der Heerscharen is zijn naam. Wat nederbuigend goed. God wil een man zijn van zijn volk. Is hij nu een man van zijn volk, dan noemt hij de zonde tegen het tweede gebod als het ware hoererij. Want de afgoderij, de zonde tegen dat tweede gebod, wordt gezien als geestelijke hoererij en overspel. En daarom wordt de toorn van God tegen de zonde van afgoderij, jaloezie genoemd. Gods vurige ijver voor zijn eer, voor zijn werk, voor zijn dienst, voor zijn inzettingen. Gods vurige ijver en zijn wraakvorderende verbolgenheid tegen alle valse godsdienst. en afgoderij. Je moet er eens over nadenken. De overtreders van het tweede gebod worden haters van God genoemd. Ik, de Heer, uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vader bezoekt aan de kinderen. Derde en vierde geslacht van degene die mij haten. Dus ga ik in een eigenwillige godsdienst mijn weg. En luister ik niet naar de eis van het tweede gebod. Dan ziet God mij als een hater van God. Diep ingrijpend. De onderhouders van dat tweede gebod. Ziet God als liefhebbers van hem. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij lief hebben en mij geboden onderhouden. Laten we het niet vergeten. Een waarschuwende les bij de tweede gebod. Als wij er dus een eigenwillige godsdienst op nahouden. Hoe begint dat nu meestal? Ik denk er zo over. Ik zie het zo. En dan zijn we het niet meer helemaal eens, vaak met de prediking en met de ambtsbroeders op huisbezoek en met catechisatie en wat moet allemaal anders zijn. Ik weet het soms niet goed meer. We mogen wel heel voorzichtig zijn, gemeente. Het gevaar, de zonde van eigenwillige godsdienst ligt dan op de loer. Ga ik daarin door, dan begint God zonde met zonde te straffen. Dan begin ik mezelf daarin te verharden, neem ik mijn kinderen erin mee en mijn kleinkinderen. Wat moet ik daar dan nog van verwachten? Als God zonde met zonde gaat straffen, ontstaat er een vreselijk afgeleide van de dienst des Heren. Blijft er van de ware godsdienst niets meer over. Masjuhari zegt hier, dit is een zonde waardoor in de gemeenten het licht van de kandelaar geweerd wordt. Dus hoe meer we eigenwillige godsdienst toelaten in de gemeente, hoe meer de Heere daar zijn volk gaat weghalen. Dat zien we om ons heen gebeuren. Dat is al jaren aan de gang in ons vaderland. Eigenwillige godsdienst. En God haalt zijn volk er dan uit. Ernstige les van Matsuhari. God zal zulk een oordeel brengen over een gemeente, zegt hij, dat het de volslagen ondergang van de gezinnen ten gevolge zal hebben. Nou, dat zien we ook gebeuren. Hoeveel gezinnen zullen er niet in Nederland zijn, van wie de grootouders nog onder de waarheid zaten, en die ondertussen nergens meer aan doen, een totale ondergang van de gezinnen is het gevolg van de zonde tegen het tweede gebod. Wat luistert het nou? Wat luistert het nou? Ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mij geboden onderhouden. Hoort u het spreken van de getrouwe verbonds Jehovah. Niet alleen de verbondswraak waarmee hij dreigt, maar ook de verbondszegen die hij belooft. Ik doe, niet ik zal doen, ik doe barmhartigheid. Wat een liefdevolle aansporing, gemeente, voor Godvrezende zielen. Wat een liefdevolle aansporing voor Godvrezende ouders. Wat een liefdevolle aansporing voor ouders die in alle ernst, bewogenheid, liefde, eenvoud proberen hun kinderen bij de waarheid te houden. Ik doe barmhartigheid niet aan 3 of 4, aan 1000 dergenen die mij lief hebben. In het onderhouden van Gods geboden ligt grote loon. Dat is hier wel heel duidelijk. Dat is Gods barmhartigheid die hij belooft op de gehoorzaamheid. In het tweede gebod. We gaan ervan zingen. Mijn ziel, herdenk met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven. En vers 3, voor beeldendienst zult gij u wachten. Ik ben de Heere, een ijverig God. De versen 1 en 3 uit de berijmde 10 geboden. De ware godsdienst buigt voor geen beeld, luistert naar het gebod, brengt ons onder het woord onze derde gedachte. De beelden misschien toch in de kerken om mensen die de Bijbel niet kunnen lezen toch wat duidelijk te maken, dat is toch mooi, is toch makkelijk. Staan ze eens naar zo'n beeld te kijken, dan begrijpen ze het vaak beter. Nee, laten we het niet doen. Laten we niet wijzer zijn dan God. Die zijn christenen, die zijn kinderen, die zijn volk, die de gelovigen, die de Godvrezenden, die de Godzoekenden wil onderwezen hebben door de levende verkondiging van zijn woord. We moeten hem vereren, zo hij in zijn woord bevolen heeft. Velen van u hebben wellicht de Westminster Catechismus in huis staan. Hè? Ik lees u wat er staat. De Westminster zegt, de plichten van het tweede gebod zijn het ontvangen, waarnemen, zuiver bewaren van zulk een dienen van God en van zulke ordinantiën als God in zijn woord ingesteld heeft. Bijzonder het gebed. Hoort bij het tweede gebod. En de dankzegging in Christus naam. Dus het rechte. Bidden is de eis van het tweede gebod. Het lezen, het prediken van en het horen naar het woord. Dat is de vervulling van het tweede gebod. Gods woord lezen. Naar de kerk komen. Dat is natuurlijk ook het vierde gebod, maar hier ook al. Gods woord prediken. En luisteren naar de gepredikte woord. Het hoort dus bij het tweede gebod. De bediening van de sacramenten. Zegt de Westminster Catechismus, gemeente, dat wij het avondmaal niet kunnen bedienen, is een zeer ernstige zaak. Het gemis mocht tot smart, tot schuld worden. En dat we ermee in de nood zouden komen, volk des Heren. Ik hoop dat u het zo gaat missen, dat het u zo aan Gods genade troon verbindt. Wie denkt ge nu dat er meer verlangt naar het heilig avondmaal? Ik heb zeer begeerd dit avondmaal met u te houden. Ik heb begerende begeert. En als nu de ziel dat gevoelt en kan niet worden gehouden, dan mocht dat ons in de binnenkamer brengen. Sacrament van het heilig avondmaal, de waarachtige geloofsgemeenschap met de dierbare borg en middelaar, kan niet beoefend worden in het sacrament. De tekenen van zijn liefde en trouw reikt hij nu niet uit. Dan moet er wat tussen liggen. Dan is er iets wat scheiding veroorzaakt heeft. Volk des Heren, ik hoorde een paar kinderen des Heren tegen elkaar zeggen. Ze beleden tegenover elkaar. Ik heb mijn eerste liefde verlaten. De ander zei, ik ook. Geen praatje. Het waren geoefende kinderen des Heren. Die beiden weten wat het avondmaal is. Mijn eerste liefde verlaat. Gemeenschap met Christus niet begeerd. Niet gezocht. Ingrijpend. Vindt u niet. De Westminster gaat verder. De kerkelijke regering, de kerkelijke tucht, de dienst van het woord, de onderhouding van de dienst van het woord, het godvruchtige vasten, het haten en weren van alle valse godsdienst. Hoe zullen zij hem dan aanroepen, in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven, van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hen predikt? En hoe zullen ze prediken, indien ze niet gezonden worden? De prediking van het woord. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. God bindt ons aan het woord. En helaas verdrinkt de moderne beeldcultuur in vele opzichten de eenvoudige woordcultuur. Maar die moet u eens even opletten, gemeente. Want de woordcultuur staat voor grondigheid, voor vastheid, voor diepgang en voor waarheid. En de beeldcultuur, kijk maar om u heen, staat voor vluchtigheid, oppervlakkigheid, onbetrouwbaarheid. En als de Heer het niet verhoort, gaan we allemaal op in de beeldcultuur. Vreselijk is het. God wil zijn christenen onderwezen hebben door de levende verkondiging van zijn woord. Daar valt ook de leesdienst van vanmiddag onder. Het zou vanmiddag levende verkondiging kunnen zijn geweest en het zou vanavond kunnen zijn dat dat niet zo is. Dat is niet afhankelijk van degene die de dienst vervult. Nee, goed opletten. Het woord moet het doen. Maar hoe zet ik mij nu onder dat woord? Hoe kom ik op onder het woord? Velen zitten thuis. En die de hele dag thuis hebben moeten blijven. Ik heb vergeten voor u te vragen. Ik hoop dat u mag ervaren. De buit van het overwonnen land viel zelfs diegene in de hand die niet mee uitgetogen zijn. Hoe zet ik me onder het woord? Is het mijn smeekbede, zend uw licht en uw waarheid, dat die mij geleiden? Daar moet ik ervan verwachten. Dat moet mijn bede zijn. Daar moet het me om te doen zijn. Gods licht en waarheid. Dat God die in mijn binnenste zendt, mij zo zet onder het woord. En dan is de levende verkondiging niet afhankelijk van degene die het woord brengt. De levende verkondiging is afhankelijk van de bediening van God, de Heilige Geest. Daar moeten we zijn. Die Geest die Here is en levend maakt. Die Geest die zich wil laten bedienen door de eenvoudige woordverkondiging. Door het eenvoudige catechetisch onderwijs. Door een eenvoudige Bijbelvertelling. Door een eenvoudige godsdienstles. God is eenvoudig. Hij werkt eenvoudig. Zijn woord is eenvoudig. En in de hand van z'n Heere Geest wordt zijn woord een reuk des levens ten eeuwige leven. Door de bediening van God de Heilige Geest wordt de bediening der verzoening een kracht Gods tot de zaligheid. En dan wordt het waar, uw woord kan mij ofschoon ik alles missen, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dan wordt het waar, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost en druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart vertroosting, geest en leven. Dat maakt Psalm 84 zo waar. Hoe brandde mijn genegenheid om s'Heere voorhof in te treden. Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Mijn hart roept uit tot God die leeft. En aan mijn ziel het leven geeft. En dat leven dat geeft God door zijn geest en door zijn woord. Dan wordt het woord een leven verwekkend woord en zaad daar wedergeboorte en een spijze der ziel. Paulus schrijft aan de Galaten: Jezus Christus is onder u geschilderd geweest. Onder u gekruist zijnde. Betekent dat nu? Paulus wil maar zeggen, geschilderd. Ik heb Jezus Christus en die gekruisigd zo klaar door mijn prediking u voorgedragen, zegt de kanttekening, alsof het in een tafereel geschied was. De oorzaken van de kruisiging van Christus en de vruchten van de kruisiging van Christus heb ik u overvloedig geleerd, alsof hij zelf voor uw ogen gekruisigd was. Wat is de oorzaak van zijn kruisdood, volk des Heren? De vloek die over mijn overtreding van Gods heilige wet is uitgesproken. Mijn zonde bracht een Christus aan het kruis. Wat is de vrucht van Christus' kruisdood? De verlossing van de vloek. De verlossing van de dienstbaarheid. De rechtvaardigmaking. En de heiligmaking. En de volkomen verlossing. Om straks God volmaakt te dienen in zijn tempel. Dag en nacht. Om de arbeid van de middelaar. Die de tweede gebod volkomen vervulde. Wat eerde hij de inzettingen van zijn vader? Wat ging hij als 12-jarige jongen in de inzettingen van zijn vader? En daar onderwees hij de schriftgeleerden. Met zijn vragen en antwoorden waarover ze zich verbaasden. Christus verkondigde het woord. Hij predikte. Hij onderwees. Hij sprak. Hij sprak als machthebbende en niet als een schriftgeleerde. Hij paarde zijn geest aan de prediking. En nu heeft hij zijn knechten gezonden. Gaat dan heen, onderwijst al de volken. Dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met jullie de al de dagen tot de volleinding der wereld. Ten dierbare, rijke belofte voor hen van wie er hier staat. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Dan rust zijn trouw op het late nageslacht. En volk van God, dan moet u maar eerbiedig instemmen, o Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk om iets van de rechte godsdienst te betrachten. O Geest, zend uw troost ons neer, drie ene God, u zij al de eer. Amen. Psalm 119, het 8e vers, is onze slotzang. Psalm 119, vers 8. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet, in het onderzoek van uw bevelen waken, terwijl mijn ziel op uw paden let. In uw geboon zal zich mijn geest vermaken, en daar ik hulp verwacht op mijn gebed, uw heilig woord, vergeten nog verzaken. Psalm 119, vers 8. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.